Gemeente, ik weet niet hoe jullie is vergaan toen u toen straks naar die schriftlezing uit Hooglied 4 hebt geluisterd. Hebt u ook met stijgende verbazing naar Hooglied 4 geluisterd? We begrijpen het immers intussen door de voorspraak. Daar spreekt en zingt immers de bruidegom. Daar zingt hij zijn lied op de bruid. Daar spreekt Salomo allereerst over zijn grote liefde, Shulamit. Maar daar spreekt ook de drie enige God over de jonkvrouw Israëls, over zijn oogappel waarmee hij een huwelijksverbond had gesloten op Sinaï. En daar spreekt die meerdere Salomo over zijn bruidsgemeente, de Heere Jezus Christus. Ja, nu u dat weet en dan Hooglied 4 hebt gelezen, dan had u misschien eigenlijk, omdat u de rest van de schrift, daar ga ik tenminste vanuit, toch ook wel aardig goed kent. Dan had u misschien eigenlijk verwacht dat die bruidegom over de bruid hele andere dingen te zeggen had. Nou, dat gebeurt ook heel eerlijk, onthutsend eerlijk. Op talloze plaatsen in het Oude en in het Nieuwe Testament. Daar hebben de profeten op niet mis te verstaande manier over gesproken. U moet vanmiddag, als u aan tafel gaat, maar samen uit Ezechiël 23 lezen, gemeente. Om te horen wat de Heere daar door de mond van zijn profeet te zeggen heeft over zijn bruid. Weet u waar de Heer het dan over heeft? Over wat die bruid, over wat die gemeente, over wat dat volk des Heren in zichzelf nou is. En waar spreekt hij dan over? U hebt het vast wel eens een keer gelezen en misschien hebt u gedacht dat lezen maar niet waar de kinderen bij zitten. Dan gaat het over Ohola en Oholiba. Twee jonge vrouwen. Ja, ze zijn het symbool van Samaria en Jeruzalem, van het tienstammenrijk en het tweestammenrijk. Samen dat volk dat door de Heere bij Sinaï in ondertrouw genomen was. Wat zegt de Heere dan over Ohola en Oholiba? Nou, hij zegt er een heleboel over, wat ik hier maar niet letterlijk ga herhalen, gemeente. Maar hij zegt uiteindelijk, die schandelijke vrouwen, de bruid van de drie enige God, die schandelijke vrouwen. Want om er zondag dan toch maar iets over te zeggen. Die Ohola en die Oholiba worden ons getekend als twee vrouwen die het met alle man die dat maar wou en die zij maar wilde, dreven. Je hoort in Ezechiël 23 de Heere dan ook toornen over Ohola en Oholiba. Dan staat er, ik zeide van deze, die van overspel verouderd zijn. Nu zullen ze hoereren de hoerderijen, deze hoer en die ook. En men ging tot haar in, gelijk men ingaat tot een vrouw die een hoer is. Alzo gingen zij in tot Ohola en Oholiba, die schandelijke vrouwen. Schandelijke vrouwen. Israël en Juda, dat een heilig volk moest zijn. dat de Heer als zijn volk had verkoren. Dat de Heer, nadat hij ze uit het diensthuis van Egypte had verlost, bij Sinaï in onbetrouw heeft genomen. Ja, je zou kunnen zeggen, er waren toen huwelijkse voorwaarden gesteld. En die huwelijkse voorwaarden waren, doe dit en gij zult leven. Bij Sinaï heeft Israël immers de wet gekregen. Maar ja, alle profeten toornen erover als het daarom gaat. Wat hebben ze ervan terechtgebracht? Israël en Juda. En lees dan Hooglied 4. Lees het en verwonder je, dat kun je met je verstand gewoon niet bij. Hoe de Heere zijn bruid nochtans mint en hoe hij haar nochtans noemt. Ja, hoort aan het lied van de bruidegom op zijn bruid. En laten we dan in de eerste plaats opletten, gemeente, hoe hij zijn bruid noemt. Hoe noemt hij haar? Ja, hoe spreekt Salomo over Sulamith? Dat hebben we duidelijk gelezen. Hij bezingt haar schoonheid en haar voortreffelijkheid. En haar zoete liefde. Er is geen gebrek aan haar. Om het zomaar te zeggen, Salomo vertelt alleen maar goede dingen over Sulamith. Maar was dat ook zo? Nee, Sulamith wist zelf ook wel beter. Ze heeft het ook eerlijk gezegd tegen Salomo. Zie me niet aan dat ik zwartachtig ben. Het had niks te maken zozeer met de kleur van haar huid. Dat is natuurlijk helemaal geen schande als je een andere huidskleur hebt. Integendeel. Maar ze vertelt waarom ze zwartachtig was geworden. Haar eigen wijngaard die de Heere haar gegeven had. Of liever zegt in dit geval die Salomo haar gegeven had. Die had ze verwaarloosd. Ach, het is eigenlijk het lied van de wijngaard in Jesaja 5. De Heere die die wijnstok uit Egypteland heeft gehaald en heeft geplant in Israël, in Canaan bedoel ik, van alles verzorgd en hij mocht er goede druiven van verwachten. Maar wat is de aanklacht van de Heere? Ze heeft stinkende druiven voortgebracht. Ja, Sulamith had er niks van terechtgebracht. Van het hoeden van haar wijngaard. En Israël had er niks van terechtgebracht. Van die wijngaard des Heren die ze moest zijn stinkende druiven voortgebracht. Maar hoe spreekt Salomo over zijn zwartachtige Sulamith? Ja, wel zwart. Maar toch lieflijk. En je kunt zeggen, in vers 1 van ons hoofdstuk van Hooglied 4 valt de Heer al direct met de deur in huis. Want hoe begint dat? Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon. En alles wat daarop volgt, in vers 1 tot en met 5, is een uitbundige beschrijving van de schoonheid van de bruid. En je hoort geen woord over haar zwartheid. Ja, en dan gebeurt dat. Het is een gedicht, gemeente. Het is poëtische taal. En Salomo, die ook bekend stond als spreukendichter en als dichter van psalmen en liederen, die gebruikt hier dus dichterlijke taal. En hij gebruikt beelden uit de natuur, uit de schepping Gods. Die schepping Gods, die tot Gods eer geschapen was. Die schoonheid, daarmee vergelijkt hij die zwartachtige bruid. En in vers 6 spreekt de bruidegom er dan zelfs van dat hij van plan is om naar die bruid toe te gaan en haar zijn liefde te verklaren. Onverdiend toch? Ja, in onze tekstgemeente spreekt hij opnieuw in een soort tussensamenvatting van haar schoonheid. En dan zegt hij het zelfs niet alleen maar dat ze schoon is, maar geheel zijt gij schoon, mijn vriendin. En er is geen gebrek aan u. En in vers 8 wordt ze dan tenslotte nadrukkelijk zijn bruid genoemd bij mij van de Libanon af, o bruid. Dan moet u eens goed letten, gemeente, op die namen die de bruidegom hier aan zijn bruid geeft. Vriendin. Dat zeg je toch zomaar niet tegen iedereen. Bruid. Daar heb je er toch maar één van als het goed is. Zuster. Een nauwe band tussen die twee, dicht bij elkaar. Je zou wel zeggen, over wie spreekt hij hier toch? Is dat nou diezelfde die door Ezechiël, door de heren Ohola en Oholiba genoemd moet worden? Is dat nou dezelfde, die vrouw van Hosea, waar ik het hier laatst een keer over heb gehad? Die Gomer, die ook al met iedereen overspel pleegde? Is dit nou die zwartachtige Sulamit? Geheel zijt gij schoon en er is geen gebrek aan u? Nou, dat moet je eens aan een wereldling gaan vertellen. En als de wereld dat leest en althans begrijpt dat dit over de bruid van Christus gaat, over de bruid van de Heere God gaat, nou, dan schampert de wereld. Dan zegt de wereld, wil je me dat wijs maken? Ik zie wel heel wat anders. Geen enkel gebrek. Ik zie stinkende gebreken. Kunnen we het ontkennen? Een bruid die helemaal schoon is, zonder vlek of rimpel? Nee, een bruid die van haar hoofd tot haar voeten geheel melaats is. Een heilige kerk, zoals dat zondagsmiddags altijd belijden? Nee, een onreine kerk. En christenen die een lichtend licht en een zoutend zout zijn. O ja, door genade zijn ze gelukkig wel, dat wel. Maar ach, misschien heb ik het wel over u of over jou. Dan mag je best schrikken. Er zijn ook mensen die zich christenen noemen, die zo zwart als de nacht zijn. En die druk bezig zijn met de werken der duisternis. En hoorde Satan dan eens reageren? O, als die zijn kans ziet. En als tegen ons begint te slissen. Weet u wat die dan zegt, die binnenprater? Vriendin? Kom nou. Dacht je dat jij zijn vriendin was? Dat heb je toch helemaal niet verdiend, daar heeft hij nog gelijk in ook. Maar hij spreekt altijd halve waarheden, dat zijn hele leugens. Bruid, dat kun je helemaal wel uit je hoofd zetten. Jij zult nooit een bruid worden. Ja, vergeet dat maar. Het gaat ook niet over u, over jou, zegt het Satan dan. Daar zal de Heere vast wel iets heel anders mee bedoelen. Hij is zo brutaal, hij durft zulke dingen zelfs, althans dat mocht hij in het Oude Verbond nog, tegen de Heere te zeggen. Dan zegt hij tegen de Heere, en hij had gelijk. Kijk eens wat een vuile kleren die hoge priester Jozua aan heeft. Is het niet schandalig? Die man moet weggeworpen worden in de buitenste duisternis, dat heeft hij verdiend. En dan zegt hij tegen mij en tegen u, en dan hebben we het er vaak ook naar gemaakt, ja, dan hebben we het er altijd naar gemaakt. Dan zegt hij, dacht je dat jij ooit tot die bruidsgemeente zou kunnen behoren? Dacht je nou echt dat er voor jou nog genade was? Dat jij die zulke grote zonden hebt bedreven, nog zalig zou kunnen worden? Ja, u weet het toch, hoop ik wel. En ik hoop vooral dat u dat van harte gelooft. De Heere zelf in zijn woord spreekt daar anders over. Dan mag Paulus, die zichzelf als de voornaamste der zondaren had leren kennen, zeggen, als het nou voor mij nog mogelijk was, ja, dan is het in principe voor de allergrootste andere zondaar ook mogelijk. Dan is het een betrouwbaar woord dat aller aanneming waardig is, dat Jezus Christus is gekomen om zondaren zalig te maken. Zondaren. Hij kwam niet voor mensen die dachten dat ze geen vlek en geen rimpel hadden. Die hun eigen gerechtigheid wegdroegen. Ach, die vermeende gezonden hebben de medicijnmeester tot hun eigen schade niet nodig. Wacht u daarvoor. Maar een arme zondaar. Die als een bedelaar bij de Heere komt. Dat ziet de Heere graag. En voor zulken heeft hij de bruidegom op aarde gezonden om hun plaats in te nemen. Ja, gemeente, hier in Hooglied 4 spreekt de Heere. Hij is het die spreekt in zijn eigen woord. En hij liegt nooit wat hij zegt, daar kun je van op aan. Dat is waar, dat is vast en dat is zeker. De Heere kan niet liegen. En hier spreekt niet de Satan die de vader der leugenen is en die altijd aan het liegen is. Hoewel hij zelf heel goed weet dat God waar is en er ook voor moet buigen als hij de heiland probeert te verleiden. En dan zegt de Heere zelf, zegt hij het. Van Sulamit. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Geheel schoon en er is geen gebrek aan u. En dan noemt hij haar vriendin en bruid en zuster. En wat betekenen deze namen nou, gemeente? Wat betekenen deze namen nou vooral uit de mond van de bruidegom? Nou, u hebt allemaal wel eens een huwelijk meegemaakt en ik hoop dat het een goed huwelijk was en bleef. En wat houden bruid en bruidegom dan veel van elkaar? Nou, zou zo'n bruidegom, die de ware liefde gevonden heeft, nou tegen iedere vrouw die op zijn pad kwam zeggen, wat ben je mooi, meid? Nee, dat zegt een Don Juan. Die al die vrouwen verleiden wil. Om ze in zijn bed te krijgen. Maar dat zegt de echte bruidegom niet. Die komt niet met mooie praatjes aan. En dat doet de Heere natuurlijk helemaal niet. Dat is onmogelijk bij de Heere. Ja, het huwelijksformulier weet er wel vanaf, gemeente. Dat aardse huwelijken, hoewel ze een afschaduwing moeten zijn van het huwelijk tussen Christus en zijn gemeente, dat aardse huwelijken verre van volmaakt zijn. Als daar heel realistisch wordt gesproken over vele handen kruis en tegenspoed die de gehuwden, en dat staat er vooral op in hun huwelijk, vanwege de zonden overkomt. Dat geldt ook van slechte huwelijken, hoor. Waren daar geen zonden geweest, dan waren daar geen wonden geweest. En als je meer ernst had gemaakt samen met dat grote geheimenis waar Paulus over spreekt, dat je huwelijk een beeld moet vertonen van dat huwelijk tussen Christus en de gemeente. Nou, 1 Korinthe 13 zegt het toch. Dan verdraagt die liefde tussen man en vrouw ook heel veel van elkaar. En dat is nodig bij onvolmaakte mensen. Dan zeg je toch niet bij de eerste beste gelegenheid, nou gaan we maar uit elkaar. En dan zoeken we een betere man of een betere vrouw. Zou de Heer zich vergist hebben? Toen hij je aan die man of die vrouw heeft verbonden? Dan heb je dan niet de heilige opdracht om in je huwelijk voor Gods aangezicht te leven? Zoals hij dat van gehuwden, ja eigenlijk van ieder mens die zich christen noemt, mag verwachten. Nou ja, gemeente. De werkelijkheid is helaas dat er in aardse huwelijken, nou dat verbaas je dan niet zo erg als dat gebeurt, wanneer men met God en gebod geen rekening houdt, wel degelijk voortdurend naar andere vrouwen wordt gekeken om die te begeren en om ze te bezitten. En zo is er heel wat hoererij gemeente binnen en buiten het huwelijk. Ook buiten het huwelijk, ook voor het huwelijk. Hoererij. Daar toont de Heere ook vreselijk over, jongens en meisjes. Bid toch dat je daarvoor bewaard blijft, dat je niet onder de verleidingen bezwijkt. Ja, wat een wonder, hè? Dat de Heere aan zo'n bruid in zichzelf toch zijn liefde verklaart. Mag ik dat eens persoonlijk aan ieder van u vragen? Is het dat nou ook voor u? Een wonder? Een eeuwig aanbiddelijk wonder? Dat de Heere er tegen u, die het oordeel heeft verdiend, nog spreekt van eeuwige zaligheid en u zijn liefde verklaart? Zegt u nu ook vol verbazing, hoe kan dat nou toch? Hoe is dat in de wereld mogelijk? Nou, dat is in de wereld ook niet mogelijk. Dat is alleen bij God mogelijk. Hoe kan het nou op mij gemunt zijn? Waarom zou de Heere mij lief hebben? En dan kijk je naar jezelf en dan kijk je eerlijk in de spiegel en zegt, er is toch niets in mij wat de Heere kan behagen? Ja, dan kan dat ook bij aardse liefde wel eens gebeuren, als er echte liefde is. Dat zo'n meisje tegen haar vriend zegt, och joh, ik hou zoveel van je. Maar ik ben niet goed genoeg voor je. Je moest eens weten. Je bent de eerste niet. Ik heb al anderen gehad en ze hebben mij ook gehad. Dat is erg hoor. Denk daar niet licht over. Dat is erg. Maar nog veel erger is het als dat ook van de bruidsgemeente gezegd kan worden. De bruid van de bruidegom gezegd moet worden. Wat is dat, die nieuwtestamentische bruidsgemeente? Nou, dat zijn heidenen en joden. Zo is altijd in de kerk geweest. Er zijn altijd gelovige heidenen, in Christus gelovende heidenen en ook in Christus gelovige joden geweest. In de begintijd van de kerk, zelfs de grote meerderheid in Jeruzalem. En wat waren dat nou voor mensen? Ja, al die heidenen ook in Adam gevallen. En wat ze nog over hebben gehouden, zegt Paulus in Romeinen 1, aan Gods besef, aan Gods kennis, wat hun alle onschuld zou moeten ontnemen. Dat hebben ze veranderd in allerlei afschuwelijke afgoden. Met vaak een afschuwelijke daaraan verbonden dienst. Nou ja, dat komt dan van de heidenen gezegd. Maar dat komt zoals van Israël gezegd worden, hebben gezien. In ondertrouw met de Heere. De heilige wet gekregen. Doe dit en gij zult leven. Maar ze hebben het niet gedaan. Ze hebben het zelfs met de Baals en de Astartes en allerlei andere afgoden gehouden. En alle profeten noemen dat hoererij. De afgoderij van Israël. Want Israël was getrouwd met de Heere. Nou zou het onrechtvaardig zijn, gemeente. Zou het nou echt onrechtvaardig zijn, gemeente? Als de Heere tegen iemand van ons, blijf maar bij onszelf, hè, zou zeggen, ga maar naar die goden van je toe. Al die afgoden die je hebt gehad of die je zelfs nog steeds aan de hand houdt, en waaronder je verkocht hebt in slavernij. Als je daar dan van wil verwachten, nou laat die je dan zalig maken. Maar dat gebeurt niet. Wie het bij de Satan heeft gezocht en hem is blijven volgen, zal met hem eindigen in de poel die brandt van vuur en van zilver. En nog zegt de Heere dat niet, ga maar naar die afgoden. Nog is er tijd, nog is er raad. Heden, gemeente, is dat zijn laatste woord nog niet. Nog lokt hij en nog trekt hij zijn zwarte sulamit. Geeft haar de schoonste en de liefste naam. En bezingt haar in het lied van de bruidegom op de bruid. Ja, verwonder u toch. Zie toch eens hoe volgens de bruidegom die bruid eruit ziet. En hoor wat hij van haar zegt. En vraag uzelf dan ook maar heel verlegen en schuldverslagen af. Hoe kan dat nou toch? Ja, tweede punt, gemeente, waarom hij zijn bruid zo noemt. Waarom noemt de Heere Israël zijn kinderen, zijn oogappel, zijn jonkvrouw? Waarom at en dronk de Heere Jezus Christus met hoeren en met tollenaren? Waarom werden er zelfs tollenaren discipelen van hem? Waarom spreekt hij onheilige zondaars aan als broeders en zusters? Ik heb mij niet geschaamd u broeders en zusters te noemen. En waarom zal een bruidskerk? Ach, als u uw kerkgeschiedenis een beetje kent, dan weet u het wel. Niet eigenlijk heel de kerkgeschiedenis door. Het was bij tijden wat beter, maar ook vaak vele malen erger dan het zelfs in onze tijd is. Ook zijn bruidskerken die het zo vaak verdorven heeft. En ze wordt hier zonder vlek of rimpel genoemd. Waarom kan dat nou alleen maar gezegd worden, gemeente? Dat kan alleen maar door de Heere gezegd worden, om wat hij in zichzelf is. Niet om wat die bruid in zichzelf is, maar om wat hij in zichzelf is. God is liefde. Zeker, er valt meer van te zeggen, maar God is ook ten volle liefde. En dan moeten we erbij zeggen, voor de zijnen. God is liefde, hij had lief, hij had zijn bruid lief, voor de grondlegging der wereld. Hij heeft zijn oogappel, Israël niet maar voor een tijdje lief gehad. Hij heeft Israël nog steeds lief, gemeente. Waar is het ooit in de wereldgeschiedenis gebeurd dat een volk dat al 19 eeuwen uit zijn eigen land verdreven was en onder de volkeren verstrooid was, weer in zijn eigen land terug mocht komen. God is liefde. Hoe wonderlijk dat sommigen ook in de oren mag klinken en hoeveel opstandige reacties daar soms ook tegen ontstaan. Misschien kan ik het voor de jongens en meisjes wat duidelijker maken met een oud verhaal dat Spurgeon ergens vertelt. Ik dacht het ook in een preek over het Hooglied was. Spurgeon zegt, bij ons in Engeland, in de late middeleeuwen, de donkerste tijd van de middeleeuwen, leefde een Joods gezin. Ze waren kinderloos. Simon heette de vrouw, ze heette de man. En Abigail heette de vrouw. Nou, ze waren naar de maatstaven van het oude verbond. Mensen die het toch erg hun best hadden gedaan om het goed te doen. Zoiets als die rijke jongeling, altijd geprobeerd om naar de wet te leven. Maar toen Simon oud geworden was, ach, toen had hij zo verschrikkelijk veel ellende meegemaakt in zijn leven. De ene pestepidemie na de andere. Landen in Europa werden in die tijd gewoon gedecimeerd wat de bevolking betreft. En als dan de pestepidemie afgelopen was, ja, dan kregen de Joden de schuld. Dan werden ze wreed vervolgd. Hij was er familieleden door kwijtgeraakt. Hij was er moe door geworden. Ja, gebeukt. Beschadigd. En toen zegt hij tegen zijn vrouw, ik vind het steeds moeilijker om te blijven geloven dat God liefde is. Nou, daar kun je eigenlijk best wat bij voorstellen, nietwaar? Misschien dat u zelf ook wel eens in zulke omstandigheden bent geweest, dat u dat nog maar moeilijk kon geloven. Nou, gelukkig had die Simeon niet zo'n vrouw als Job. Die tegen haar man zei, zeg God maar vaarwel en ga maar dood, want voor jou is er toch geen hoop meer. En wat heb je aan die God gehad? Nee, zo sprak Abigail niet, het was een wijze vrouw. En zei Simon, hoe heb je al die dingen die er gebeurd zijn onderzocht? En in onze Bijbel, in de schriften, ze bedoelen het Oude Testament, dan lezen we toch ook wat er allemaal met ons volk is gebeurd. En dat weet je ook allemaal wel, want je kent de Bijbel. Maar ga hem nou nog eens een keer lezen. En lees dat dan alsof het steeds over jou gaat. Nou, Simon zat eigenlijk wel voor goede bedoelingen. Dus hij tegen zijn vrouw, goed, dat zal ik proberen. Nee, hij ging opnieuw in zijn Bijbel lezen. Aandachtig, biddend. En weet u wat er toen gebeurde? Toen zeiden ze, ja, wij hebben veel ellende gezien, ons volk. Maar Mozes had er al voor gewaarschuwd. Dat zou gebeuren. Als we de Heere de rug zouden toekeren. En het valt toch niet te logen dat we dat keer op keer hebben gedaan. Nadat de Heer ons in het beloofde land had gebracht. En hij was het gaan lezen als het over hem ging. Nou, wij zouden zeggen, hij had ook de schuldbrief thuis gekregen. En zei, vrouw, nee, ik moet eerlijk zijn, ik ben ook niet beter dan mijn voorvader. Ik ben net zo. Ik heb het ook verdiend. Ja, toen kon hij wel geloven dat God liefde was. Dan kon hij weer opnieuw geloven. Maar toch, er bleef iets leegs in hem. Hij had ook Jesaja 53 gelezen over de Messias. En daar had hij zo'n verlangen naar gekregen dat die Messias nou eindelijk eens komen was. Het was hem immers geleerd dat hij nog niet gekomen was. En toen zei zijn vrouw, die wat minder nauw in haar ingewanden was dan Simon. Die zegt, nou dan moet je misschien eens een keer in de Bijbel van de christenen gaan lezen. Want die zeggen dat de Messias al gekomen is. Ze zei, ik weet niet of dat zo is, maar je kunt het toch onderzoeken. En Simon ging dat lezen. En het duurde niet lang of hij moest zeggen, ja, Jezus van Nazareth, dat is de beloofde Messias geweest. Ik ben er veel te laat mee, want ik ben al oud. Dit had eerder gekund, maar ik zal hem als de Messias moeten erkennen. Nou, toen werden Simon en Abigail, die werden gedoopt en waar kwamen ze terecht? Ja, er was niks anders in die dagen. In de Romeinse kerk. En het zat altijd nog wel diep in, Simon hoor, doe dit en gij zult leven. En dat deden ze in de Romeinse kerk ook niet moeilijk over, want dat leerden ze zelf ook ten dele. Zij voelden zich daar aanvankelijk eigenlijk best wel goed thuis. En hij deed ook alles wat de kerk hem voorschreef. Ja, natuurlijk, doe dit en gij zult leven. En toen de kerk zei, het is goed voor je zielenheil dat je een bedevaart gaat maken naar Rome. Zijn vrienden hebben het hem afgeraden. Die zeiden, daar zijn al heel wat mensen diep teleurgesteld uit Rome teruggekeerd. Doe dat nou niet, Simon. Maar Simon deed het wel. Doe dit en gij zult leven. Hij ging naar Rome. En weet u, zijn vrienden hadden niet overdreven. Nee, het was nog veel en veel erger dan zijn vrienden hem gezegd hadden. Weet u wat Simon in Rome aantrof? Het Vaticaan, die heilige plaats. Daar hadden de bisschoppen en de aartsbisschoppen, de leden van het kardinale college, bordelen tegenaan laten bouwen. En waarom? Om hen die het celibaat predikten in hun eigen vleeselijke lusten te kunnen bevredigen. En het was nog veel erger in die dagen. Ja, dit was natuurlijk al erg genoeg. Het was in de tijd dat er maar liefst 3 pausen waren. Die elkaar allemaal naar het leven stonden. Die allemaal de grote baas, de plaatsvervanger van Christus op aarde wilden zijn. Ja, en in het Vaticaan binnen, daar waren complotten gesmeed. Om een vriendje tot paus te krijgen. Om zelf meer macht te krijgen. Het waren niet alleen maar complotten. Er werd ook zelfs geen moord en doodslag uit de weg gegaan. Er is ooit een paus door zijn eigen bastardzoon vergiftigd, gemeente. Allemaal om zelf aan de macht te kunnen komen of blijven. Het stonk daar in Rome. Niet alleen wettelijk, maar ook in geestelijk opzicht tot in de hemel toe. Simon heeft het allemaal gezien. En die komt thuis bij zijn vrouw. En die vertelt wat hij allemaal gezien heeft, zegt Spurgeon. En zijn vrouw slaat de schrik om het hart. Oh, nou wil Simon vast nergens meer van weten. Hoe kun je nou nog zeggen dat God liefde is? En weet u wat Simon zei tegen zijn vrouw? Hij zegt, vrouw, nou weet ik zeker dat er een God is in Israël die zijn volk lief heeft. Dat er een bruidegom is der kerk. Jezus Christus, waarachtig God en waarachtig mens, die zijn bruid lief heeft. Want dat die kerk nou nog bestaat, zegt hij. Dat God daar geen einde mee gemaakt heeft. Dat kan ik alleen maar verklaren uit het feit dat de Heer een taai geduld met zijn bruid heeft en dat hij haar eeuwig lief heeft. Deze bruid moet hij wel lief hebben gehad en nog steeds lief hebben. Want anders had het wel vuur en zwavel over Rome geregend, zoals eens over Sodom en Gomorra. Nou ja, wij zijn niet zo rooms, denk ik. Dus daar zijn we allemaal met Simon eens. Ja, dat was wel verdiend, vuur en zwavel op Rome. Niet op protestantse kerken. Niet op reformatorische kerken. Hebben die dat niet verdiend? Zijn die inderdaad zonder vlek en rimpel? Nou, u gelooft het toch niet echt, hoop ik. Dan hebt u toch hele verkeerde gedachten over uzelf. Dan kent u uzelf en ook uw medegelovigen niet. Nee, dan hebben wij dat net zo goed verdiend. Ja, niet alleen die Romeinse landen zoals Italië, maar ook een protestants land als Nederland. Wat een gruwelen gebeurt er niet in ons vaderland. Elk jaar weer, nu al 30 jaar lang, ja nog ruim 30 jaar lang. Steeds maar weer 30.000 onschuldige kinderen in de moederschoot vermoord. Als u het uitrekent, al zo'n miljoen grotere moordpartijen is er in Nederland nog nooit geweest. Onschuldige, weerloze kinderen in de moederschoot vermoord. Om nog maar te zwijgen over alle andere gruwelen die er bedreven worden. Nou ja, dan zult u hier op Urk misschien wel denken. Ja, ik kan me voorstellen dat er zwavel en vuur op Amsterdam gaat regenen. Het is toch bar en boos wat daar gebeurt. Alleen maar op Amsterdam, hebben die dat alleen maar verdiend? Wij in Genemuiden of u op Urk niet... U weet toch wat beter. Onverdiende genade dat de kerkdeuren vanmorgen nog open stonden. Ja, maar zult u zeggen, oké, ik moet dat toegeven. God is liefde zoals Simon dat ook toegegeven heeft. Maar hoe kan hij die bruid... die zoveel slechte dingen heeft gedaan, dan toch schoon en zonder gebrek vriendin, zuster en bruid noemen. Nou, dat moet u nou heel goed onthouden. Dat is de kern van de preek, gemeente. Omdat hij lief heeft, dat is altijd zo, omdat hij lief heeft in Christus. Omdat hij zijn Sulamit aanziet in het borgwerk van Christus. Of zoals onze catechismus dat zo mooi zegt, als wij eenmaal voor Gods troon zullen staan en alles ons aan moet klagen, als we dan het eigendom van Christus zijn, tot zijn bruid behoren, dan zal de Heere ons aanzien zoals hij Christus aanziet, die volmaakte zaligmaker, die de wet volkomen voor de zijnen volbracht heeft. En de schuld en de vloek die de zijnen hadden verdiend door de wet niet te houden, volkomen in hun plaats heeft ondergaan en heeft weggedragen. Stervend droeg hij de vloek weg en maakte zijn bruid vrij van die verdiende vloek. Zo was het eerste huwelijk, zou je kunnen zeggen, dat met Israël gesloten werd, rechtmatig voltooid en geëindigd met de dood van Christus. Want wat die bruid had moeten betalen en niet kon betalen, heeft hij voor haar betaald. Het Oude Testament vervuld door Christus. En zo is er een nieuw huwelijk, een nieuw verbond gesloten, zegt de apostel Paulus. Want hij zegt als de man gestorven is, dan vervalt de wet voor de vrouw die overblijft. Hij bedoelt, dan is ze vrij om met een ander te trouwen. Er is geen sprake meer van overspel en van echtscheiding. En zo mag de bruid nu door Christus gehuwd worden. En dat is nou de enige reden waarom zij bezongen wordt en geprezen wordt. Omdat er nieuwe huwelijkse voorwaarden zijn. Normaal moest die bruid zelf een bruidsschat en bruidsklederen meebrengen. Maar deze bruidegom zegt tegen zijn bruid, die zegt hij ook tegen u en tegen mij, kom maar leeg bij mij. Ja, je moet met lege handen bij mij komen. Want alles wat je van jezelf meeneemt, dat kan niet bestaan. Hij schenkt haar alles, ook wat haar ontbreekt. Genade op genade. O gemeente, loof de Heere die in zijn eeuwige raad, in zijn eeuwige uitverkiezende liefde zijn Sulamiet opnam uit haar bloed, haar reinigend van al haar vuile zonde. Looft hem die u eerst lief had. Ach, Gode zij dank. Ja, daar mogen we de Heere wel altijd weer voor danken. De liefde van de bruidegom vindt geen enkele reden bij de bruid zelf. Hangt van haar niet af, hangt van haar liefde ook niet af. Hoewel ze hem wel moet lief hebben. Maar de Heere nam daar redenen voor uit zichzelf om Sulamit te verkiezen en haar te noemen vriendin, zuster en bruid. Daar gaan we nu ook samen van zingen, gemeente, met onze tussenzang. Psalm 95, vers 5. Het eerste gedeelte heb ik u al voorgelezen. Het tweede gedeelte, wat we daar zingen, dat is eigenlijk al een beetje een voorbeschouwing op het laatste punt van de preek. O dochter, hoor en zie en neig uw oren. Verlaat, vergeet wat ooit u kon bekoren, uw vaders huis, uw volk en wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen. Na de preek zouden we het zevende vers van Psalm 45 zingen, maar ik stel voor om dat maar niet te doen, want ik zie tot mijn schrik dat het wel erg laat gaat worden en ik zal ook mijn best doen om het laatste punt wat kort voor u samen te vatten. Ja, het laatste punt is, waartoe roept de bruidegom zijn bruid? Nou, daar zou je een heleboel redenen voor kunnen noemen. Ik wil het tot drie beperken. De eerste reden, het gaat om zijn eer. De tweede reden, hij wil haar bij zich hebben. En de derde reden, hij wil haar van de Libanon aflokken. Misschien dat iemand van u zegt, ja, wat heeft de eer van God daar nou mee te maken? Het gaat toch om onze zaligheid? Ja, de zaligheid van Gods volk is het resultaat van het borgwerk van Christus gemeente. En toch moeten we eerlijk zeggen, daar gaat het niet in de eerste plaats om. Het gaat niet allereerst om ons. Ja, dat hebben we ons verbeeld toen de slang zei, je kunt aan God gelijk zijn. Nee, het gaat om de Heere. En om zijn eer, de schepping heeft plaatsgevonden tot eer van God. De herschepping is niet anders bedoeld, dat de eer van God hersteld wordt. De Satan, die grote tegenstander, die eerrover, die is er voortdurend mee bezig. U zult er ook wel eens last van gehad hebben om u te bewegen, goden, de eer te roven. En daarom, gemeente, heeft de Satan ook geen bruid, hoor. Nee, we lezen in Openbaringen wat de Satan heeft. Het grote Babylon. De grote hoer. Alleen de Heere heeft een bruid. En wat zal die bruid blinken en schitteren en versierd zijn voor haar man, allemaal ter ere van de bruidegom. Ja, hij zal zich erover verheugen, over die bruid, over de schoonheid van die bruid, die gewassen is door het bloed van zijn zoon. En ook als Jeruzalem, dat nieuwe Jeruzalem versierd is met goud en allerlei edelstenen. Ja, dan zeggen veel mensen, dat is mooi, dat zou ik wel willen zijn. Ja, ik kan me voorstellen, maar het gaat niet in de eerste plaats om u dat Jeruzalem zo mooi is. Dat is tot eer van de koning van Jeruzalem. Hoe zullen de hemelen juichen op die grote dag? Dan zal tot in alle eeuwigheden het ere zijn God in de hoogste hemelen klinken. In de vierde plaats noemde ik u, hij wil haar ook bij zich hebben. Ook dat heeft eigenlijk weer met zijn eer te maken. Hij wil haar bij zich hebben. Ja, niet in de eerste plaats om die bruid gelukkig te maken. Nou, omdat hij zich in zijn bruid wil verlustigen. Om haar zijn bruiloftszalen in te voeren, waar ze nou nooit meer uit weg zal lopen, waar ze altijd bij hem zal blijven. Zo was het bedoeld in de schepping. Ja, wat een zalige uren zal dat zijn voor Gods volk. Maar ook wat zal de ere Gods daarmee geprezen zijn. Er is vreugde in de hemel over elke zondaar die zich bekeert, nietwaar? Dan kan de bruid haar bruidegom immers ongehinderd en volmaakt lief hebben. Kunt u er ook zo naar verlangen? Nooit meer te zondigen. Nooit meer weg te dwalen. Nooit meer vraagtekens bij de Heere te zetten. Ja, ze zal ontwaakt wat doen. zingen van haar gelukzaligheid. Nee, ze zal ontwaakt zijn lof ontvouwen. Ja, en de lieflijkheid van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk zijn rechterhand haar geven. Dat is zijn bedoeling. Kijk, en daarom lokt en roept hij die bruid nou ook zo duidelijk. Bij mij van de Libanon af, o bruid, kom toch bij mij van die Libanon af. Zie niet langer van de top van Amana, van de top van Senir en van de berg Hermon omlaag en maak jezelf wijs dat je erop neer kunt zien dat jij als mens zo belangrijk bent. Nee, kom er vanaf. Verneder je. Wees het mensenkind wat je bent. En meer dan een mensenkind zul je nooit worden. Bij mij van de Libanon af. En wat betekent die nodiging dus, gemeente? Ja, in de eerste plaats de liefde in die nodiging. Blijf toch dicht bij mij. Buiten Jezus is geen leven. Maar alleen een eeuwig zielsverderf. Blijf toch dicht bij mij, want anders dan gaat het mis met je. Zonder mij vermoogt gij niets. Dwaal toch niet weg uit mijn gemeenschap. Ach, daarboven op die bergen, waar je op de troon hebt gezet, daar is het woest en leeg. Daar is het koud en gevaarlijk. Daar gaan die luipaarden en die leeuwinnen rond en die zoeken naar prooi. En ze zullen je verslinden als ze maar even de kans krijgen. Kom toch van die hoge bergen af. Als ik mijn bruid genade schenk, dan heeft ze toch ook armmakende genade nodig. Dan moet ze haar hoogmoed toch afleren. Je leest het in de Christenreis, dan gaat het door het dal der vernedering heen. Ja, dan is het nodig, gemeente, wat de vriend van de bruidegom een keer heeft gezegd, dat hij, de bruidegom, meerder wordt. Maar dat wij, mensenkinderen, bruidskinderen door genade, als u genade mag kennen, dat wij minder worden. Niet maar eventjes een ogenblikje van bezinning en verootmoediging. Nee, steeds minder worden. Kom toch van de Hermon af, als u nog steeds bouwt op dingen van uzelf. Achter hem aan, ook als dat betekent zijn kruis achter hem aandragen. De heiland heeft er zijn bruid voor gewaarschuwd. Elke dag sterven om met Christus te mogen leven. Steeds meer gaan beleven. Dat hebben we nooit voldoende ingeleefd. Wat maaksel wij eigenlijk zijn. Ach, Gods kinderen, zegt Spurgeon in een preek over vers 8a. Gods kinderen, ze kennen de ijzige hoogten van de Amana. En ze kennen de kale topten van Senir en Hermon, waarop de eenzaamheid huist met 1000 verschrikkingen. En ze zijn aan Sinaï gelijk, zegt hij. Denk aan wat we na de wet hebben gelezen. Ja, bovenop die berg Sinaï, waar de Heere de wet gaf, wel dicht bij de hemel, maar waar donkerheid en duisternis is, donder en bliksem, het volk Israël verschrikte en ons ook zou moeten verschrikken, opdat we niet zouden zondigen. Maar Gods heiligheid, zo'n zwarte sulamit, zo'n Ohola en zo'n Oholiba, eigenlijk tot as zou moeten verteren. Maar de bruidegom roept haar toe, roept u toe, kom af van uw Libanon, daal af tot mij, uit de bosjes. Waar zijt ge, Adam, waar je verstopt hebt? En de heiland komt tot mij, allen die vermoeist en belast zijt. En ik zal u rust geven. De enige rust, de vrede die alle verstand te boven gaat, die zul je zelf nooit bewerken. Hoorde u die stem van de bruidegom? Nou, alles roepen en lokken. Hoorde u hem vol verwondering tegen u zeggen, vriend, vriendin, zuster, broeder, bruid? En blijft u dan nog steeds bovenop de Libanon zitten? Hoe gemeente, dat moet rampzalig aflopen als dat tot je laatste snik zo blijft. Er zullen immers ook te laat komen. Die kwamen pas van de Libanon af toen de deuren reeds gesloten waren. En die zullen eeuwig buiten blijven. Wat een vreselijke mogelijkheid waar de Heer u nog liefdevol voor waarschuwt. Ja, vandaag, nu, op dit moment, roept Hij u nog, laat u verzoenen met mij. Hij roept u ernstig en welmenend. Als de Heere straks bij de koffie uw ziel van u af zou eisen, u weet dat dat gebeuren kan. Of dat in deze nacht zou doen. En u zou geen acht geslagen hebben op zijn roepstem, op zijn liefdesverklaring. U zou geen acht geslagen hebben, zegt Paulus, op zulk een grote zaligheid. Hoe zult u dan ontvlieden? Amen.